Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 30 april hoopt zowel in de morgen als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. De collecte, de eerste is bestemd vandaag voor de diaconie, de tweede en de derde zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier, de kerk, als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen samen uit Psalm 16. 16 en daarvan het derde en ook het zesde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt in het derde en ook het zesde vers van Psalm 16. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. Laten we in antwoord daarop zingen vanavond gezang 6, daarvan vers 1 en 2. Dat is een gezang met een, begreep ik, moeilijke wijs. Organist vroeg me gisteren, zullen we dat echt doen? Maar ik stel voor dat we dat toch inderdaad doen, ook op verzoek van sommige gemeenteleden. 1 en 2 van gezang 6. En als u denkt, het wordt me te moeilijk, dan zou ik zeggen, leest u de tekst mee. 1 en 2 van gezang 6, nadat we het geloof hebben beleden met het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
Bijzonder mooi, gemeente. Laten we samen de Heere zoeken in het gezamenlijk gebed. De Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat een voorrecht dat we vanavond zo samen mogen zijn. Uw hand heeft ons hier gebracht. En dat we samen ook mochten zingen. Deze woorden, de 12. Over u, het geloof wat we belijden. U geeft het, Heere, dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten. En nu bidden we van u, wilt u zelf vanavond ook in het midden komen. Heere Jezus, u die zit aan de rechterhand van uw Vader. Wees vanavond ook bij ons. Met uw geest, de Heilige Geest. Die troost en die regeert en die leidt ook in alle waarheid. En dat is wat we ook zo nodig hebben. Het licht en de leiding van u. Heren, we bidden van u. Geef dat we vanavond het oog mogen slaan op u. De koning van alle koningen en de Heere van alle heren. U bent hoog verheven. Opgestaan. En dat om het heil dat u hebt verworven, Heer Jezus, uit te delen aan zondaren. De eeuwige zaligheid, zo groot, zo onverdiend, zo onmisbaar ook. We bidden u, mogen we er alle in delen. Onze kinderen, onze jonge mensen, de ouderen, gaan niemand voorbij. O, als we nog voor eigen rekening leven, raak ons vanavond aan. Gebruik daartoe van vanavond het onderwijs van de Heidelbergse catechismus, het troostboek. En trekt u jongeren en ouderen naar u toe, Heer Jezus. Dat ze de knie voor u mogen buigen. En dat ze met Paulus mogen zeggen, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Zegen uw kinderen. Versterk hen en bemoedig hen. Laat ze leven bij de dag waarop u terugkomt, Heer Jezus. De dag van het oordeel. De dag ook van de opstanding. De dag van de eeuwige vreugde. We hopen er vanavond bij stil te staan en we bidden van u. Wilt u ons een goed en gezegend uur samen geven. En gebruik het onderwijs van onze vaders. En stel het tot een rijke zegen. Heren, dat deze dienst een dienst mag zijn om nooit te vergeten. Zoekt u ons op. Doet u ons die eer aan, Heren. Leg uw hand op ons en buig onze harten en voeg ze samen tot de vreze van uw grote naam en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. 1 Korinthe, daarvan hoofdstuk 15. Drie gedeelten, vers 19 en 20. Daarna vers 35 tot en met 44 en dan vers 51 tot en met 57. Nou, ik noem het nog wel even als we ook het gedeelte lezen. Aansluitend stel ik voor om te lezen zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus. Dat gaat over het laatste artikel van de 12 artikelen. Vandaar ook dat we gezang 6 met elkaar hebben gezongen. Eerst 1 Korinthe 15, daarna zondag 22. Het woord van de levende God luidt als volgt vanuit 1 Korinthe 15, de versen 19 en 20. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopend, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste geworden dergenen die ontslapen zijn. En dan vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden worden opgewekt en met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig ander graan. Maar God geeft het een lichaam zoals hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees van mensen en een ander is het vlees van beesten. Een ander van de vissen en een ander van de vogels. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere van de aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon. Een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En dan vanaf vers 51. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid hebben aangedaan en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal hebben aangedaan, Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Slaan wij nu zondag 22 op. Vraag en antwoord 57 en 58. En daar tekenen onze vaders de volgende vragen met antwoorden op. Vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Gemeente, het is een dag om werkelijk naar te reikhalzen, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Althans, als je de Heer Jezus mag kennen, doe je dat. Hem kennen. Want als je Hem mag kennen, dan is de dag van de wederkomst werkelijk de meest gelukkige dag in dit leven. De dag van zijn wederkomst, dan zullen de graven opengaan. En dan zullen alle die van Christus zijn in heerlijkheid opstaan, in een nieuw lichaam. En dan mag je, ja, de volkomen zaligheid ingaan. Eeuwige vreugde zal dan je deel zijn. Is het uw hoop? Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag. Om die hoop aan te wakkeren en dat verlangen aan te vuren, is het goed om met elkaar stil te staan bij de zondag die we zojuist hebben gelezen, zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus, en we willen er vanavond met Gods hulp bij stilstaan. En ja, het is onze hartelijke bede dat als je van de Heer Jezus mag zijn, dan ook iets mag zien van die eeuwige heerlijkheid die je dan wacht. Dat de toekomst die dan aanstaande is, heerlijke toekomst, niet een toekomst van ver weg, maar een toekomst die werkelijk naar je toe komt. Elke dag een stapje dichterbij. Laat het je verlangen, zoals ik zei, aanwakkeren, hè, kind van de Heer. Dat je mag zeggen, ja Heer Jezus, ook kom, kom haastig. En als je de Heer Jezus niet kent, dan is het mijn verlangen, grote wens, dat je vanavond iets mag zien van de heerlijkheid die de Heer heeft weggelegd voor alle die Hem vrezen. Ja, dat je jaloers erop mag worden. En het zult gaan zoeken. En geen rust zult vinden, totdat je ook mag weten op goede gronden, hè, dat je deelt in die eeuwige heerlijkheid. Nu, vanavond zondag 22, en die spreekt ons van hoop. Er is hoop, een toekomst vol hoop. Dat is ook het thema voor deze leerdienst, toekomst vol hoop. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats, zalig sterven. Dat is het eerste gedeelte van vraag en antwoord 57, zalig sterven. In de tweede plaats, zalig opstaan. Dat is het tweede deel van vraag en antwoord 57. En dan in de derde plaats, zalig hemelleven. Vraag en antwoord 58. Dus toekomst vol hoop, zalig sterven, zalig opstaan en een zalig hemelleven. En laten we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 84, daarvan de versen 5 en 6. 84, het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeert. En wat er verder volgt in het vijfde en zesde vers van Psalm 84. Gemeente, het is een teer moment waarbij zondag 22 de vinger legt. Het moment waarop een kind van de Heere sterft. Voordat de Heidelbergse catechismus gaat spreken over de opstanding van de doden, spreekt ze daarover. Als wij de Heere mogen vrezen door genade en het uur van sterven aanbreekt, zo lezen we, worden we van stonden aan opgenomen bij Christus, de Heer Jezus. Teer heilig ogenblik. Hoe zal dat toch zijn? Denkt u daar ook veel over na? Dat moment komt. Tenzij de Heer Jezus voor die is teruggekeerd op de wolken van de hemel. Maar anders zul je dat gaan meemaken. En wie weet hoe spoedig. Ogenblik waarop je voor de laatste keer je ogen sluit en de laatste keer de adem uitblaast. Misschien gebeurt het deze week. Het kan, ons leven is een handbreed gesteld. Misschien is dit de laatste zondag dat je in de kerk bent. Hoeft maar iets te gebeuren, hè? Een adertje dat springt in je hoofd. Of een hartstilstand. Of je krijgt een ongeval in het verkeer. En dan gaat het bericht door het dorp. Hij of zij is niet meer. Aangrijpend, heilig, teer ogenblik. Het is het moment waarop je ziel en je lichaam worden gescheiden. Dan gaat je ziel terug naar de Heere en je lichaam blijft achter op aarde. En als je nou de Heere mag kennen, ja, dan is dat zo rijk, hè? Dan mag gebeuren wat zondag 22 zegt. Van stonden aan zul je dan bij de Heer Jezus zijn. Als je je laatste adem uitblaast, dan vaart je ziel op omhoog en dan word je opgenomen meteen. Van stonden aan, op hetzelfde moment, bij Christus. En dan zullen daar de engelen zijn. En die zullen je ziel in de armen nemen en heenvoeren naar Hem die je lief is geworden. Christus Jezus, de zaligmaker. En dan blijft je lichaam achter en dan zullen anderen zich over ontfermen. Ja, ze zullen het afleggen, in de kist neerleggen en dan zullen ze het uitdragen naar de begraafplaats. Ja, daar weet je dan zelf niks meer van, want dan mag je zelf in de eeuwige gewesten van de eeuwige vreugde zijn, bij Christus het Lam van God en een plaats hebben mogen innemen in de zalige hemelkoren om eeuw in eeuw uit God groot te maken. Op het moment dat je hier je ogen sluit op de aarde en ze dicht doet, zie je niets meer van deze werkelijkheid. Maar op hetzelfde moment sla je ze op in de eeuwige heerlijkheid. Zul je dat ook realiseren? Ben je dat dan ook bewust? Zeker. Oh ja. Je zult gewaar worden. Ach, hoe zal dat toch zijn? En dat je in de nabijheid, de tegenwoordigheid komt van je liefste, van de Heer Jezus. Heilig ogenblik. Dan mag je Hem ontmoeten. In zijn directe nabijheid verkeren. En dan mag je je in Hem verblijden met onuitsprekelijke blijdschap. En dan mag je wegzinken in verwondering. Zul je bewust zijn? Maar kan dat wel? Kun je deze dingen bewust zijn als je geen lichaam meer hebt en geen hersenen? Ik denk het wel. Engelen hebben ook geen hersenen. Maar hebben wel verstand. Kunnen wel nadenken. Zijn gedienstige geesten zonder lichaam. En hebben kennis. Kunnen spreken. Zij zingen. In deze ogenblikken, onophoudelijk. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hebben ook een wil en verheugen zich ook, hè, in het goede. Nu, zo zullen ook Gods kinderen, als ze dit tijdelijke leven verlaten, zich realiseren dat ze... Ja, hoe zal dat zijn? Maar toch zullen ze zich realiseren dat ze de rivieren des dood doorwaden. En dat ze voet mogen zetten op Immanuels land. En daar de koning van alle koningen, Christus Jezus, mogen aanschouwen. Als dat gebeurt, kind van de Heere, wees zalig. Dat ben je nu al. Al Gods kinderen zijn nu reeds zalig. En maar dan verlost. Jawel, verlost van jezelf. Van je vlees. Heb ik zo'n last van? Of niet? Die zondige neiging. Altijd het verkeerde. Vleeselijke bestaan. Hoogmoed. Trots. Gaat alle kanten op behalve de goede. Maar dat is dan niet meer. Dat is dan weg. En dat mag je voor eeuwig dan afleggen. Is dat niet heerlijk? Daarom je sterfdag. Ik zie er wel vaak tegenop, heb u dat ook? Ja, en toch is je beste dag. Als je van Christus bent, is het een zo'n goede dag, een dag om naar uit te zien. Dan ben je verlost van jezelf en ook van de duivel en de macht van de zonde en de wereld met alle verleidingen. Dan zal eeuwige blijdschap je deel zijn. Sterven. Denk aan John Warburton, predikant in Londen. Die man was ernstig ziek, die ging sterven. En op de dag dat God in zijn leven kwam, zat hij voor, ja, hij ging naar de kerk, ik ga nog één keer. En hij had geen verwachting meer, geen hoop, maar die dag werd de dag van zaligheid. Hij hoorde het evangelie, het nam zijn hart in, hij sprong op van vreugde en ging huppelen door het kerkvol heen naar huis. Hij zegt, God heeft grote dingen gedaan. Hij heeft me van oud nieuw gemaakt, van dood levend. Hij mocht de Heer Jezus kennen, maar toen ging die man sterven, jaren later. Mocht getuigen van de hoop, uitzien om heen te gaan. Weet je wat zijn laatste woord was? Hij riep uit, laatste kracht, met zijn hoofd in het kussen. Hij zegt, halleluja. En zo is die man heen gegaan. Halleluja. En dat zingt hij nu nog. Halleluja. Sterven. De catechismus zegt, als je de Heere vreest, dan mag je van stonden aan heen gaan naar Christus. Is wat? Is de toekomst. Voor alle die de Heer vreest, dat komt naar je toe. Dat is niet ver weg. Dat komt elke dag dichterbij. Heilrijke toekomst. Ja, er zijn mensen geweest de eeuwen door die hebben geleerd dat in het uur van ons sterven onze zielen worden bewaard in een soort dodenrijk. Zij spreken over een zielenrust. Dat noem ik vanavond omdat ik dat eigenlijk ook best wel vaak tegenkom. En ik zelf daar ook wel naar geneigd heb om dat te denken. Dat er, als we sterven, dat dan de zielen niet meteen heen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Zoals de catechismus zegt. Maar dat er dan een soort zielenrust is. Hè? Dat Gods kinderen, maar ook zij die verloren gaan, in een soort slaapstand terechtkomen. Tot de dag aanbreekt waarop de Heer Jezus terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. Hè? Maar onze vaders hebben dit altijd op bijbelse gronden afgewezen. Zij zeggen, nee, daar is niet een soort zielenrust. Maar als je sterft, dan mag je meteen de hemelse heerlijkheid ingaan. Dan mag je het ook weten. Niet een zielenrust. Nou, dan wijzen onze vaders bijvoorbeeld op de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Die man, heel wonderlijk, hè. Laatste uur van zijn leven is ingegaan en dan ziet die man, maar ik moet sterven en dan wacht een eeuwigheid. En dan roept hij de Heer Jezus aan, hij zegt, Heere, gedenk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En wat zegt dan de Heer Jezus? Lucas 23, vers 43. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden, vandaag nog. Het paradijs in. geen zielenrust. Het is nog een andere tekst, ander woord in de schriften. Auteur van de Hebreeënbrief zegt daar ook iets over. Hebreeën 12 vers 23. Dat trof mij in de week dat onze schoonvader overleed. Dat was begin januari. Las in de brief van de Hebreeën. En toen kwam ik dat tegen. Dan schrijft de auteur van de Hebreeënbrief over het hemelse Jeruzalem. De hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. En dan schrijft hij, daar is God, de rechter van hemel en aarde. Daar zijn ook tienduizenden engelen. En, voegt hij er dan aan toe, daar zijn ook de geesten van de rechtvaardigen. Had ik nog nooit gelezen. Althans nooit bij stilgestaan. De geesten van de rechtvaardigen zijn in de stad Jeruzalem, waarvoor de gemeente nadert elke zondag. Dan nadert ze voor Gods aangezicht de stad, niet de stad, niet de Sinaï, nee, maar het Sion, hemels Jeruzalem. En daar is God, vele engelen, maar ook de geesten van de rechtvaardigen. De zielen van hen die zijn opgenomen in de heerlijkheid. Geen zielenrust. Blijkt ook uit wat Johannes schrijft in Openbaring, Openbaring 6. Als Johannes een gezicht krijgt op Patmos, dan ziet hij daar in het hemelse Jeruzalem, en dan ziet hij de Heer Jezus, het lam, als staande als geslacht, en dan hoort hij opeens luid geroep. Heilige Koning, wanneer zult u ons bloed wreken aan hen die op aarde wonen? En dat blijken dan de zielen onder het altaar te zijn. Die in de hemel zijn, maar op aarde om het leven gebracht vanwege het geloof. En die roepen tot de Heer Jezus, wanneer zult u ons bloed wreken? Zie, dus daar zijn zielen van Gods kinderen. Die roepen, die leven. Nu. Uit deze en ook andere schriftgedeelten blijkt duidelijk, hè, dat als Gods kinderen op aarde sterven, ze van stonden aan opgaan naar het hemelse Jeruzalem, naar de Heer Jezus. Ach, wat een dag zal dat zijn. Zie daar bij tijden ook naar uit. Nou, bij tijden, altijd, is dat het verlangen ook. Wat in je leeft. Of niet? Of zeg je van, ik durf daar niet aan te denken. Ik dring dat liever weg. Hoe zal het toch zijn om te sterven? Zal dat benauwd zijn? Ook die vraag? Of pijnlijk? Of mag je soms ook toch dat verlangen hebben? Uitzien. Mag je het veel hebben. Dagelijks. En zoals Paulus dat ook had. Hij schrijft het in Filippenzen 1 vers 23. En hij zegt, ja, ik word van tweeën gedrongen. Hij zegt, maar het is mij verre het beste om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want, zegt hij dan ook in Filippenzen 1 vers 21, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Oh, het zal toch wat zijn om hem te mogen ontmoeten. Hem die op aarde zijn leven voor je heeft gegeven. Zoveel liefde heeft voor je. Wat je heel niet waardig bent. Maar wat hij toch heeft. Zoveel liefde dat hij zelfs wilde afzinken in de helse diepte. Om je te verlossen van het eeuwig verderf. Hij in jouw plaats. Ach. Je kunt er tegen opzien, maar toch. De Heer doet wel een belofte ook in het evangelie van Johannes. Ze zullen de dood niet zien. Zo kan de Heer het echt maken. Hè? Dat je de dood niet zal zien. Dat als je op je sterfbed komt of als er iets ernstigs gebeurt. Dat je als het ware erboven uitgetild wordt. De pijn niet ervaart, de benauwdheid niet. Dat je vol bent van Christus. En dat je zegt, o Heere, haal me. Er zijn wel getuigenissen van. Haalt u me. Neemt u mij op in heerlijkheid. Ach, als je dat nou nooit hebt, dat verlangen. nooit een sterk en oprecht verlangen om bij Christus te zijn. Nooit last hebt van jezelf, van je zonde. Zou het dan wel goed zijn met je? Als je nooit die trekking ervaart naar de Heer Jezus, ken je hem dan wel? Je vergist je toch niet? Dat kan, hè? Een bedrieglijk hart, arglistig is ons hart, dodelijk. Kan zijn dat we denken op weg zijn naar de hemel, terwijl we eigenlijk nooit, als we eerlijk zijn, nooit naar verlangen. Maar als het zo is, dan is het niet goed. En je nooit naar verlangen. En je van, nou, ik wil eigenlijk liefst wel hier zijn. Bezig met de dingen. Nou, daar kan ik nog wel van genieten. Niet, verlang je nooit om heen te gaan, om van jezelf verlost te worden. Dat je, oh, dat vlees. Ach, ik ben ervan doordrongen als je iets mag kennen van de Heer Jezus. Als hij zich aan je geopenbaard heeft door het evangelie in je hart. Dan komt er als vanzelf ook een heimwee. Toch? Een verlangen. Jawel. Heimwee. Heimwee om bij Christus te zijn. Een heimwee naar huis. En dan is het echt zo, die heimwee hebben, die zullen thuiskomen. Jazeker, die heimwee hebben mogen straks in het uur van hun sterven het de oversteek maken. En voet aan land zetten, in Immanuels land. En dan mogen ze daar zijn waar ze zo graag willen zijn, bij de Heer Jezus Christus. Ja, en dan kan het sterven heel eenvoudig worden hoor. Echt, denk ja, mag ik wel zeggen... Ik heb het ooit meegemaakt in Driesem, eerste gemeente. Ik kwam bij Jurjen Boersma, oudere man, groenteboer geweest. En die man die vreesde de Heere, daar kon hij ook wel over spreken, over wonderen die de Heer in zijn hart had gewerkt. Maar toen was die man ziek geworden, opgenomen in het ziekenhuis en hij had moeilijk. Hij zegt, ja, hij zegt, hoe is het nu toch? Nu moet ik gaan sterven, ik kan niet meer beter worden, maar ik weet niet hoe het moet. En dat is in duisternis. Toen moest hij naar huis om te gaan sterven en bracht hem een bezoekje. Toen kwamen we aan, deed zijn vrouw de deur open. Nou, zegt ze, dominee, kom maar binnen. Want Jurjen gaat naar huis. En ze deed de deur open en ze wees de weg en dan lag hij op bed. En hij zei, dominee, ik mag gaan. Duur niet lang meer. De hemel is geopend en ik zie hem staan. Christus Jezus. En hij zegt, nog even jongen, en dan kom ik je halen. Die man die was in volle ruimte. Licht was opgegaan in zijn ziel. En zo is het ook heen gegaan. Met een loflied op zijn lippen. Maar dat is wat. Oh, ik mag naar huis. Eeuwig hem ontmoeten en groot maken. En dat was op zijn lippen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat u het hebt gedaan. Nou. Kan de Heer geven hoor. Zeker. We gaan onze tweede gedachte. Hè. We hebben gered op zalig sterven. Eerste gedeelte van vraag en antwoord 57. En nu gaan we letten naar onze tweede gedachte. Zalig opstaan. Hè. Zalig sterven. Zalig opstaan. Jawel, want als we sterven dan... Ja, dan gaan we delen in de volle zaligheid. En toch is het dan niet zo dat we ook ten volle delen. In de zaligheid. Want dat komt. Oh, het is zo groot om in te gaan in de hemelse vreugde. En toch is dat nog niet de volle zaligheid. Dat is als Christus terugkomt op de wolken van de hemel. En we mogen opstaan uit de graven. En dan met ziel en lichaam verenigd worden. En met ziel en lichaam verenigd God mogen dienen en prijzen. Jawel, want het lichaam doet helemaal mee. Ik dacht vroeger altijd, het gaat bij de zaligheid om je ziel. Jij misschien ook wel. Als je ziel behouden is, dan is het goed. Nou, tuurlijk, het gaat ook om je ziel. Maar niet alleen om je ziel. Je lichaam doet ook mee. Zeker wel. Het is niet zo dat de Heer Jezus alleen voor je ziel heeft betaald. Toen hij het offer bracht op Golgotha. Ook voor je lichaam. Christus wil heel je persoon. Ziel en lichaam. Hoor bij elkaar. Heel nauw met elkaar ook verweven. Heel je lichaam en ziel wil hij terugbrengen in de gemeenschap met God. Daarom als wij sterven, dan gaan onze zielen naar de Here. Ja, en dan onze lichamen worden in het graf gelegd. Als je een graf krijgt, want dat is ook niet iedereen gegeven. Maar als je een graf mag krijgen, dan word je begraven. Maar dat blijft niet zo, want eenmaal zul je dan opstaan uit het graf in een nieuw lichaam. Ho. Een nieuw lichaam krijg je dan. Daarover spreekt Paulus. Op diverse plaatsen, maar heel bekend is het hoofdstuk wat we samen hebben gelezen. 1 Korinthe 15. Dat is werkelijk, hè? Dat is echt een machtig hoofdstuk, hè? Over de opstanding. 1 Korinthe 15. Moet je zorgvuldig lezen en bestuderen. Zo rijk. Opstanding van de doden. Wat zegt Paulus? Nou, hij toont in dat hoofdstuk aan, hè, wat ook zondag 22, ja, gaat daar helemaal van uit, hè, dat gaat gebeuren. De opstanding, de lichamelijke opstanding uit de doden, dat is zeker. Hè, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Paulus zegt eigenlijk in 1 Korinthe 15, dat is al bezig, dat is al gaande, de opstanding uit de doden, jawel. De Heer Jezus zelf is al opgestaan. En als Hij is opgestaan uit de doden, nou, dan zullen alle die van Hem zijn ook zeker opstaan. Dat Christus is opgestaan, dat is de beste garantie voor de opstanding uit de doden van alle die van hem zijn. Hij is opgewekt, lichamelijk. Nou, daarom zal u ook lichamelijk opgewekt worden. Dat gaat gebeuren, geen twijfel mogelijk. En dan zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15, hoe we worden opgewekt, met wat voor lichaam. En zegt Paulus, ja, dat lichaam dat zal weliswaar worden gezaaid in oneer. Hè? Zwak lichaam. Dat wordt in oneer gezaaid. Maar het zal worden opgewekt in heerlijkheid. Ja. Het zal in heerlijkheid opstaan. Een allerheerlijkst lichaam zullen Gods kinderen krijgen op de dag van de opstanding. In oneer gezaaid. In heerlijkheid worden opgewekt. En dan gebruikt Paulus het bekende beeld van de graankorrel. In 1 Korinthe 15, moet je maar eens lezen thuis nog. Hij zegt, als je dan een graankorrel hebt, zo'n klein korreltje. Nou, zegt hij, als je dat dan ziet, dat wordt gezaaid. Zaaitijd, gaat de grond in. En dan op een gegeven moment ligt het in de grond onder de aarde. En dan zie je er helemaal niks meer van. Hij zegt, maar wat er dan gebeurt? Met zo'n graankorreltje. Jongens, meiden, heel wonderlijk. Dat graankorreltje, dat valt uit elkaar. Maar tegelijkertijd, ja, dat kan je niet begrijpen gewoon, hè. Dan gaat er naar beneden een worteltje. Psst. Maar dan na verloop van tijd, dan zie je opeens op de plek waar dat zaadkorreltje is gevallen, een groen stengeltje uit de aarde komen. Al hoger en hoger. En daar groeit een halm uit. Goudgele halm. Nou, als je dat toch ziet, zo'n korreltje, kan dat zo'n prachtige goudgele halm worden? Dat hou je toch niet voor mogelijk? Jawel, maar dat gebeurt. Nou, zegt Paulus, maar zo zal het ook zijn met de lichamelijke opstanding uit de doden. Dat lichaam, dat leggen we neer in de aarde. Ja, dan gaan we die verbranden, ben je wijs. Dan gaan we begraven. Dat leggen we neer als een graankorrel en daar ligt het en dan, ja, dan vergaat het helemaal. Er blijft niets van over, dat verteert. Keer terug tot stof. Totdat de dag aanbreekt waarop dat graf wordt geopend. En wat er dan gebeurt, onvoorstelbaar. Dan staat iemand op in heerlijkheid met een nieuw lichaam. Zo mooi, zo schoon. Je zult geen woorden kunnen vinden om er uitdrukking aan te geven. Zo heerlijk. Een allerheerlijkst lichaam. Hoe zal het eruit zien? Ja, dat laat zich niet zo eenvoudig beschrijven, maar toch kunnen we er wel iets van zeggen. Heere zegt, spreekt daarover, hè? Filippenzen 3, vers 21. Dat zal de dag zijn waarop ons vernederd lichaam zal worden veranderd. En dan zal het gelijkvormig worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Dat is wat dan gebeurt. Dan zal het in heerlijkheid opstaan. Hoe zal het eruit zien? Ja. We weten het niet tot in detail. Maar we kunnen er wel iets over zeggen. De Heer laat wel iets daarvan zien in de schriften. Gods kinderen krijgen een heel ander lichaam. En maar niet een totaal ander lichaam. Wel heel anders. Maar niet totaal anders. Het is hetzelfde lichaam. Dit lichaam. En toch anders. We spreken wel met dure woorden over continuïteit en discontinuïteit. Ach, moet je dat zo zeggen? Nou ja. Daarmee wordt bedoeld, het lichaam zal hetzelfde zijn. Het zal continu zijn. Maar het zal toch tegelijkertijd ook heel anders zijn. Hetzelfde lichaam. Dit lichaam. Vlees en bloed. Botten en beenderen. Zenuwen en spieren. Dit lichaam. Het stof waaruit je nu bent gevormd. Dat stof zal dan ook het stof zijn waaruit je dan wordt gevormd. Hè? Want je zult niet een geest zijn. Nee. Je zult ziel en lichaam hebben samen. Hè? Toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Toen verscheen hij aan zijn discipelen en toen dachten ze wel, hij is een geest. Maar de Heer Jezus zei, nee, maar ik ben niet een geest. Ik heb een echt lichaam. En toen riep hij de discipelen ook naar zich toe. Ik kon het niet geloven. Hij zei, nou, voel maar. Ik had daar wel bij willen zijn eigenlijk. Dan gaan ze naar voren bij de Heer Jezus en dan gaan ze voelen. Opgestaan Heer Jezus. Ze voelen zijn handen, zijn armen en ze voelen, ja, echt beenderen. Het is echt lichaam. En dan schrijft Petrus later, of dat zegt hij tegen Cornelius, Handelingen 10. Hij zegt, wij hebben met deze opgestane Heer Jezus, ook zo treffend, hij zegt, wij hebben met hem mogen eten en drinken. Is dat? Met de opgestane Heer Jezus mogen eten en drinken. Met andere woorden, een lichaam waarmee de Heer Jezus heeft gegeten en heeft gedronken. Zo'n lichaam ontvang je dan. Hetzelfde lichaam als dat je nu hebt. Het zal ook op de een of andere manier herkenbaar zijn. Hoe weet je dat? Nou, de discipelen hebben de Heer Jezus ook herkend. En toen hij opstond uit de dood en hen verscheen en zichzelf bekend maakte, toen zagen ze het van ja, hij is het inderdaad. Dezelfde Heer Jezus, dezelfde persoon. Heel anders, maar toch dezelfde. Niet totaal anders. Hij was herkenbaar. Ze zagen in zijn eigen handen de littekenen van het kruis. Nou, dat geldt ook voor Gods kinderen. Ze zullen ook herkenbaar zijn. Je zult er niet totaal anders uitzien. Mensen zullen u herkennen en u zult mensen herkennen. De Heer Jezus spreekt ook over, u zult aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen met Abraham, Isaac en Jacob. Zul je weten wie Abraham is? En Abraham die zal misschien wel zeggen, dat is Isaac. Mijn zoon. En Isaac zal zeggen, dat is Jacob. Mijn zoon. Herkenning. Dat zal zijn in de hemel, zal herkenning zijn. De berg der verheerlijking. Als de Heer Jezus daar is met de drie discipelen, dan verschijnen ook op die berg, hè, Mozes en Elia. Dat weten de discipelen, ah, dat is Mozes. Dat is Elia. En zo zal dat straks ook zijn in de dag van de opstanding. Dan mag je elkaar herkennen. Dat is toch om naar uit te zien. Als je dierbaren hebt verloren, die mochten sterven in de Heer Jezus. mag je straks samen voor de troon staan. Ach, dan zullen er geen bloedbanden meer zijn. Hè? Dan is het niet meer zo dat man, vrouw, ouder, kind. Hè? Maar je zult wel elkaar mogen erkennen. En samen Christus groot maken. Hem de lof en de eer toezingen. Nu, hetzelfde lichaam, herkenbaar ook, maar tegelijkertijd ook heel anders. Hè? Want, zegt Paulus, 1 Korinthe 15, het wordt opgewekt in heerlijkheid. In heerlijkheid. En dan zegt Paulus iets over de heerlijkheid van dat lichaam. Hij zegt in de eerste plaats, het zal een krachtig en een vitaal, sterk lichaam zijn. En de Heer Jezus had na zijn opstanding uit de dood geen hinder meer van koude en hitte, honger, dorst. Nou, zo zullen ook wij een lichaam ontvangen, gelijk aan de Heer Jezus, hè, dat geen honger of dorst meer zal hebben. Je zal niet meer uitgeput raken, of vermoeid of ziek zijn. Opgewekt in heerlijkheid, dat wil in de tweede plaats ook zeggen, opgewekt onvergankelijk. Het zal een eeuwige jeugd hebben. Heer Jezus heeft een zo heerlijk lichaam. Al 2000 jaar. Wordt niet ouder. Marcus heeft het in zijn evangelie over een engel op de steen. Op de dag van de opstanding. En dan spreekt Marcus over een jongeling. Maar dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk dat hij dat doet, niet waar. Hij heeft over een engel en spreekt over een jongeling. En die jongeling is al 6000 jaar oud. Dan 4000. Is geschapen. Hè? De dag van de schepping. Jongeling. 4000 jaar oud. Nou, zo zal dat ook zijn, hè? In de eeuwige heerlijkheid. Word je niet ouder? Ik hoorde ooit iemand zeggen, in de eeuwigheid word je jonger. Krachtig, vitaal, onvergankelijk. Derde, stippen maar wat aan, hè? Maar vanuit het woord, hè? Opgewekt in heerlijkheid zegt ook iets over de schoonheid van het lichaam. Jawel, schoonheid is een zegen, natuurlijke schoonheid. Je hebt mensen die zien er mooi uit. Die zijn, zeggen we wel, die zijn knap. Ja, mooie ogen. Mooi gezicht, mooi haar. Schoonheid. Heeft ook vaak te maken met de verhoudingen, hè, die goed op elkaar zijn afgestemd. En dat is een zegen. Dat blijkt uit het boek Job. Onder andere. Job gaat een diepe weg van beproeving, van vernedering. Hij raakt alles kwijt. Komt op de puinhoop van het leven terecht. Maar dan daarna, als hij erkent wie de Heere is en hij voor hem buigt. En dan verhoogt de Heere hem ook weer. En dan krijgt hij weer heel veel bezittingen. Hij krijgt 10 kinderen. 7 zonen en 3 dochters. En wat zegt de Heere over die 3 dochters? Weet je hoe ze heten? Jemima, Kezia, Kerenhappoeg. Wat zegt de Heere over die 3 vrouwen? Job 42 vers 15. Zulke schone vrouwen als de dochters van Job waren in heel het land niet te vinden. Zo schoon. Nou, dat zal ook van u gelden. In de eeuwige heerlijkheid. Gods kinderen zullen volmaakt zijn. Schoon. Een lichaam opgewekt in heerlijkheid. Dat betekent ook, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dat je lichaam een geestelijk lichaam zal zijn. Wat betekent dat? Een geestelijk lichaam. Wel, ja, wil dat dan toch zeggen dat je lichaam niet echt stoffelijk is? Dat je toch meer geest bent dan lichaam? Nee, dat wil zeggen dat je een lichaam krijgt dat in staat zal zijn om grote mate van de liefde van Christus, van God die enig te kunnen dragen. Groter dan nu. Ach, en nu kunnen Gods kinderen al wel eens veel van de liefde van Christus te kennen. Dan moet je ook om vragen. Heere, laat mij proeven van de liefde van u. Kunnen soms grote mate van de liefde van Christus ervaren. Zodanig wel dat ze soms zeggen. Dat zeiden wel mensen in Friesland. Heere, zou ik willen minderen. Anders kan ik het niet dragen. Ken je dat? Dat je dronken wordt vanwege de goedheid en de liefde van God. Dronken. Dan moet je vragen, hè, wil u het eens minderen? Maar dat zal dan niet meer zijn. Dan krijg je een lichaam dat in staat zal zijn om grote hoeveelheden van de liefde van Christus te dragen. En dan mag je in die liefde verdrinken en verzinken. Zonder er ooit in om te komen. Geestelijk lichaam. En dat wil ook zeggen, een lichaam dat zich zal laten leiden door de Heilige Geest. En dat je niet meer gebruikt voor jezelf, voor je eigen genoegens. Nee, maar voor God. En voor de mensen om je heen. Geleid door de Heilige Geest. Nu, zo zul je als je in Christus gelooft, op de dag van de opstanding, een nieuw lichaam ontvangen. En ja, dan gaan we ten volle delen. In de volle zaligheid. Dat doen we nu reeds, kind van de Heere. Nu reeds deel je in de zaligheid, in de volle zaligheid. Maar nu deel je nog niet ten volle in de zaligheid. Maar dan wel. Dan deel je met ziel en lichaam ten volle. In de volle zaligheid. Dat zegt ook zondag 22. Hè? Dan ontvangen we, staat er, de volkomen zaligheid. Volkomen hemelleven. Nou, daar letten we ook nog kort op in de derde gedachte. We stonden stil bij zalig sterven, zalig opstaan en een zalig hemelleven. Ja, ik noem dat zo, zalig hemelleven, maar het is wel goed om te bedenken dat dat hemelleven hier op aarde is. Ik dacht altijd, ja, dat zal in de hemel zijn. Maar dat is niet zo. Het is wel een hemelleven, hemelsleven, hemelsgezind leven. Maar het is hier. Op deze aarde. De grond waarop je nu staat, dat zal ook de grond zijn waarop we mogen leven in de toekomende heerlijkheid. Deze wereld, deze schepping. Daarop zal straks de eeuwige vreugde plaatsvinden. Deze aarde. Het is niet zo, dat dacht ik altijd. Dat straks als de Heer terugkomt, deze aarde zeg maar als een soort prop ineens zal stoppen en dan weg zal doen voor altijd. Nee, nee. Het zal een nieuwe aarde worden. Hè? Jesaja zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarmee bedoelt Jesaja eigenlijk te zeggen, een vernieuwde aarde. Een vernieuwd universum. Vernieuwd. Aarde zal door vuur vergaan, schrijft Petrus. Maar dat, als je dat goed onderzoekt, dat blijkt eigenlijk dat Petrus bedoelt te zeggen, de aarde zal door vuur worden gelouterd. Het kwade zal eruit worden weggezuiverd. Nieuwe aarde, vernieuwde aarde. En daarop zullen straks Gods kinderen leven. Christus heeft die aarde, de schepping, ook gekocht en verkregen met zijn dierbaar bloed. En daar heeft hij ook voor betaald. Hij heeft de schepping ook verlost, ontdaan van de vloek. En vandaar ook dat we lezen in Romeinen 8 dat de schepping zucht naar de dag waarop Christus terugkomt. Zucht en verlangt en uitziet naar die dag, Romeinen 8. De schepping is er ook moe van. Om de mensheid die nu in zonde leeft en maar in zonde doorleeft, in rebellie tegen God, om die mensheid te dragen en om die mensheid te dienen. De schepping verlangt naar het einde, verlangt naar de dag. Ja, om nieuw te worden vernieuwd, om als een paradijs te zijn voor de menigte gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Om die te dragen en om die te dienen. En dan, ja, dat is de toekomst. Daar gaat het naartoe. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. En daar mogen alle die van Christus zijn. Met lichaam en ziel voor eeuwig wonen. Ja. En dan zijn ze voor eeuwig verlost. Van alle kwaad. Van het vlees, zonde, hoogmoed, trots, ikgerichtheid en ook van de gevolgen van de zonde. Daar zal geen rouw meer zijn. Geen verdriet. Geen tranen. Hoef je nooit meer te zuchten. Hoe moet het toch? Hoe zal het toch gaan? Nee, eeuwige vreugde zal daar zijn. Daar is geen ziekte meer. Daar is ook de dood niet meer. Ik las een keer, dat vond ik al heel treffend. Die nieuwe aarde is één zerk. Eén grafzerk. En daar staat op de dood. Hier ligt de dood. Begraven. Overwonnen. Die is niet meer. Daar is geen rouw, maar enkel vreugde. Vreugde, vreugde. Louter vreugde. Ja, iets mag er hier al van worden ervaren, maar dan zal het volkomen zijn. En dan mogen alle die van Christus zijn, hun hart voor altijd ophalen aan zijn liefde, die geen grenzen kent, die bodemloos is. Een liefde zonder maat en zonder beperking. En ja, wat dan de zaligheid echt zal uitmaken van de zaligheid, hè, is wat Job zegt: mijn ogen zullen hem zien vanuit het vlees en geen vreemde, de Heer Jezus Christus. Dat zal de zaligheid zijn, om hem te mogen ontmoeten, Christus Jezus. En dan, als we hem mogen zien, dan gaan we zingen. Voor eeuwig zingen. Hem aanbidden. Loven. Prijzen. Bejubelen. Halleluja. En hier wel eens mogen zeggen. Op de trekker misschien. Thuis. Achter je bureau. Dat je er vol van was. Halleluja. Hij heeft nooit gedaan. Echt niet. Ach. Ken je dat beginsel van die eeuwige vreugde niet? Dat je wel eens misschien in de kerkbank zat. En dat je zei: o Heer, hoe goed bent u dat u wil omzien naar één als ik ben, zo'n dode hond. Dat je als het ware opsprong. Of onder de bank wilde kruipen, dat kan ook. Omdat je hart versmolt vanwege zoveel liefde, zoveel zondaarsliefde. Dat het in je hart was. Halleluja, Heere. U zij al de eer. Nou, dat zal dan zijn voor eeuwig. En niet in je eentje, maar met een schare die niemand kan tellen. Oh, wat een gezang zal dat toch zijn. Hemelsgezang. Voor eeuwig hem aanbidden. Die dierbare heiland, Christus Jezus. Je zult hem mogen zien, het lam, staande als geslacht. Wat zullen we toch heerlijkheid dan mogen zien in zijn wonden. Zeggen: o Heer Jezus, wat spreekt het toch van uw goedheid. Samuel Rutherford, die zegt: ja, dominee, al die namen, die juichen voor de troon. Samuel Rutherford zegt: ik zal het eerste half uur op mijn knieën voor hem gaan. En staren naar de littekens in zijn handen. Voor mij, ook voor mij. O dierbare Heer Jezus, u gaf uw leven, ook voor mij. Dit is de toekomst van alle die van Christus zijn. Bent u het? Ja, dominee, daar zit ik nou juist mee. Heel de prekel. O, had ik toch ook dat geluk. Dat is weggelegd voor alle die van Christus zijn. Hoe kom je er toch aan? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Ik worstel er al zo lang mee. Ja, maar dat is het. U denkt dat u iets nodig hebt. Dat u beter moet worden. Moet gaan bidden. Ernst moet hebben. Liefde. Als u dat nou eens zou opgeven. Als u dat nou eens zou loslaten. Als u nou eens zou erkennen wie u bent, waarover het vanmorgen ging. Niet meer dan een dordoodsbeen. Dan was je er. Zulke worden zalig. Oh, het is zo eenvoudig. Echt waar. Zo eenvoudig. Dat je van: ach Heer, ik heb niks. Nou, dat is precies wat de Heer wil horen. De hoop is verloren. Mijn verwachting is afgesneden. Ik heb niks. U hebt ook niks. Oh, denk je nog steeds dat je moet kunnen bidden? Dat je zelf moet kunnen gaan geloven? Dat heb u niet. Ja, maar dat vind ik heel vernederend om te horen. Dat is ook wel vernederend. Maar u bent niet meer dan een dor, dood, levenloos, geesteloos bot. En zulke nu zoekt de Heer Jezus. Hij zegt, kom. Ik ben niet gekomen voor levende mensen. Voor mensen die wederom geboren zijn. Ik ben gekomen voor doden, geesteloze zondaren. Voor hen. Laat je vallen. Laat je vallen. U hoeft geen offer te brengen. Het offer is gebracht. Kom als een dode, levenloze. Zie, de Heiland heeft een volmaakt offer gebracht. Het is volbracht. Leg je neer aan de voet van het kruis en je ontvangt eeuwig leven, nu reeds, nu. De volle zaligheid. En dan mag je straks erin gaan delen. O, zie het Lam van God, zie Hem, de zonde der wereld wegdraagt. En leef bij deze toekomst, een toekomst vol van hoop, dat is tot troost van jezelf. En het laatste, hè, verblijd je in de hoop, deze hoop, tot troost van jezelf. En je kunt je omgeving, de mensen om je heen, geen betere dienst bewijzen door hierbij te leven. Er zijn wel eens mensen die vragen, hoe moet ik evangeliseren, hoe kan ik tot nut zijn van de mensen om me heen? Leef bij deze werkelijkheid. Bij deze werkelijkheid. Dan gaan de mensen het vanzelf aan je zien. Dan gaan ze het aan je merken. En dan kunt ze geen betere dienst bewijzen dan te leven bij de toekomst. En niet op te gaan wat al die andere mensen ook doen in het hier en nu. En dat is veel te veel, ook onder ons. Leven hier en nu. Nee, richt je op de eeuwige heerlijkheid. Daar bewijs je je buren de beste dienst mee. Ga niet op in de dingen. In je huis. In je auto, in je interieur, in je kleding, in je schoenen, weet ik al niet wat. Nee, laat los, is niet belangrijk. Richt je op de eeuwige heerlijkheid. Dan gaan anderen het aan je zien. Hier beneden is het niet. Ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Straks mogen we hem zien, aangezicht. Tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Laten we zingen 73, het 12e vers. 12 van 73. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, toekomst vol hoop voor alle die van u zijn. Wat bent u goed en groot en vol van genade. Heren, geef dat we straks niemand hoeven te missen, maar dat we straks alle mogen ingaan. Elkaar straks mogen ontmoeten voor de troon in de eeuwige heerlijkheid. Samen u groot mogen maken. Er is ook een andere kant, heren. Eeuwige rampzaligheid met ziel en lichaam. Voor eeuwig kermen. O, wij bidden u. Bewaar ons daarvoor. Want er is zo'n ruimte in u, Heer Jezus. Het is een smalle poort. Omdat we er alleen doorheen kunnen als zondaren. Tegelijk. De deur staat zo wagenwijd open. En u nodigt zo vriendelijk. Ach, dit evangelie. Ook door ons worden verspreid. Aan de mensen dichtbij. Ook verder weg. Gebruik ons als nietige instrumenten. In uw goddelijke hand. Dragen elkaar aan u op. Ook hiervoor. Heren. Zegen ons op de plek die u geeft. Mag dat werkelijk van ons uitgaan. Mij is een beter lot bereid. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is waar men mijn heiland ziet. Zegen ons, zegen ook. Marieke, die vanavond ook vanmorgen in ons midden mag zijn. Verlof bij haar ouders. Heren, zegen haar. Ook haar werk. Wat ze mag doen in Afrika. Wij bidden u, stel het tot een rijke zegen. En dat ook de mensen daar het mogen proeven. Dat u een God bent van genade. En dat u wil omzien naar verloren zondaren. Die in zichzelf niets hebben. Heren, dan wordt het zo eenvoudig om zalig te worden. En dan kan het voor iedereen. U brengt dorbeenderen tot leven. Een vallei vol. Is bij u een volheid van genade. Heren, zegen haar. Haar ouders. En we bidden zo voor elkaar. Voor heel de kerk. Alle die werkzaam zijn. Zending, evangelisatie. Die zich voorbereiden op de dienst van het woord. Die het woord ook mogen uitdragen. Uw dienaren ook aan deze plaats verbonden. We bidden voor hen. Heren, zo komen we tot u. Leg elkaar voor u neer. Ga met ons mee. In het vervolg van deze week. We bidden het u. Uit enkel genade. En dat om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 43. En daarvan het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 4 van 43. Heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.